hoe vaak het wel niet gebeurt dat iemand, laat maar zeggen, een overstap wil maken naar een ander bedrijf, zijn ontslag aankondigt binnen het bedrijf, meer geld geboden krijgt en toch blijft. Dat is de grootste fout die je kunt maken. Het was gewoon alles bij elkaar wat gewoon even bij elkaar kwam en waar ik van dacht van, joh, is dit nou waar ik sterk in ben op dit moment?
Vraag aan een jong talent momenteel, wat hij graag zou willen bij het bedrijf. Dan heeft hij het over werkplezier, over bijdragen aan. Natuurlijk moet het salaris kloppen, maar leuk werk, leuke collega's. Dat is iets om te bevechten met elkaar.
Mijn naam is Marco Aaning van Print.com en dit is wat mij drijft.
Welkom bij de allereerste aflevering van de Werkgeluk Podcast. In deze serie ga ik op bezoek bij verschillende Nederlanders die allemaal op een bijzondere manier hun eigen werkgeluk najagen. Wat drijft ze om te doen wat ze doen en waarom worden ze daar zo gelukkig van? In deze eerste aflevering ga ik op bezoek bij Marco Aaning. Marco is 34 jaar en vandaag de dag eigenaar van Print.com. Voor hij dit avontuur aanging, was hij de grote baas van drukwerkdeal.nl. Het bedrijf dat hij op 28-jarige leeftijd verkocht voor om en nabij de 24 miljoen euro. Hoe gelukkig werd hij van die deal? Waarom moest hij het bedrijf überhaupt zo nodig verkopen? En waarom keerde hij terug naar het drukwerk? Om daar antwoord op te krijgen, beginnen we bij de start van Marco's carrière.
Mijn cv die begint op de markt. Ik was denk ik een jaar of 10, 11. En wij woonden tegenover een groot winkelcentrum. Daar werd elke donderdagochtend een markt opgebouwd. En die marktkoopmensen die hadden geen horeca, want er was geen horeca op dat winkelcentrum. Dus die hadden wel dorst 's ochtends. Dus ik dacht van, nou, als ik nou met twee grote kannen koffie aan de overkant van mijn huis die marktkoopmannen een kopje koffie gaan verkopen, dan kan ik nog een centje bijverdienen. En zo deed ik dat elke donderdagochtend. Mijn broers deden dat ook, mijn broertjes later ook. En zo verdienden we eigenlijk een gulden voor een kopje koffie. En dat was zeer in trek, want zo hadden die mensen 's ochtends en wat vertier en een lekker bakje koffie erbij.
En dat was gewoon puur om geld te verdienen?
Dat was puur om geld te verdienen en omdat het gewoon leuk was. En die markt is ook een wereldje, hè? Dat is een beetje net als de kermiswereld. Als je daar eenmaal in zit, is dat een soort familie voor je. Uh-huh. En dan zie je dat je ook als een soort van karavaan, laat maar zeggen, door het land heen trekt met een hoop mensen die je kent. En dat is heel leuk, dat is een hele beleving.
En toen je klaar was met die koffie, wat gebeurde er toen?
Na die koffie, na die tijd, dan blijf je eigenlijk een beetje op die markt hangen. Dus al mijn bijbaantjes tijdens mijn middelbare school, tijdens mijn studie, waren altijd op de markt. Ik werkte voor de gordijnenman, dus iemand die gordijnen verkocht op het marktplein. Nou, als er één ding niet makkelijk is op een marktplein, dan is het gordijnen verkopen.
Waarom?
Nou, mensen gaan natuurlijk niet naar de markt voor gordijnen. Die komen op de markt voor een visje, voor een lumpiaatje, voor wat groente en fruit, voor het brood. Maar vooral eigenlijk voor de beleving, hè? Want de markt is eigenlijk één groot theater. Al die marktkoopmensen die lopen dingen te roepen en die maken er een grote show van. En dat dagje uit, laat maar zeggen, die beleving van over dat marktplein lopen, dat is wat de markt maakt. Uh-huh. En als je daar staat met gordijnen, dan val je eigenlijk een beetje in het niets. Dus ik leerde ook al heel jong van, joh, ga mee in die beleving. Hè. Zorg dat je jezelf verkoopt. Niet zozeer je product, maar jezelf. Zorg dat je een gunfactor creëert met al die mensen die langslopen. Want al die voorbijgangers, laat maar zeggen, zijn potentiële klanten. En als jij die mensen aanspreekt en je gaat week in, week uit met hun een kort gesprekje aan, dan ontstaat er een band, dan ontstaat er een relatie, een klantrelatie. En dan komt er vanzelf een moment dat ze denken, we hebben een gordijntje nodig op zolder. Hey, die jongen op de markt waar ik elke zaterdag even een heel snel een gezellig kletsje mee maak, laat maar zeggen, daar ga ik nou gewoon mijn gordijnen halen.
En wat vond je dan het leuke daaraan? Vond je het leuk om ook met die mensen te connecten? Want dat moet je kunnen, maar dat moet je ook leuk vinden om daarin te investeren. Of vond je het leuk om uiteindelijk dan die deal te sluiten?
Nee, ik denk dat de beleving van de markt gewoon heel leuk was. Dus allemaal verschillende mensen. En wij hingen gordijnen ook nog bij mensen thuis op. Mm-hmm. Dus het was niet alleen maar gordijnen verkopen. Het was ook het meten, maken, monteren, bij de mensen de gordijnen afhangen. Dus je kwam bij heel veel mensen thuis, heel veel verschillende mensen thuis. Je kreeg heel veel verhalen te horen. Je kreeg heel veel dingen te zien. En dat integreerde me altijd. Want ik heb ook nog een tijdje gehad dat ik dacht van, ik ga makelaar worden. Omdat ik het gewoon leuk vond om bij mensen binnen te kijken. Mm. Want achter iedere deur gaat zo'n bijzonder verhaal schuil, laat maar zeggen. En met ieder verhaal kun je wel weer, daar kun je wel iets aan hangen, laat maar zeggen. Kun je wel iets verkopen, bewijs van. En dat heeft mij altijd wel heel erg geïnspireerd. Hoor. Want mijn vader zelf was vrachtwagenchauffeur. Dus wij moesten thuis echt wel elk dubbeltje omdraaien. En dan kwam je bij zoveel mensen thuis. En dan zag je zoveel andere manieren van leven. Dat inspireerde me altijd heel erg. Dat ik dacht van, ja, dat wil ik ook zo of dat wil ik juist niet. En dit heb ik thuis zelf gezien wat goed is. Dit heb ik thuis gezien wat slecht is. En zo bouw je eigenlijk al heel jong, laat maar zeggen, een bepaald beeld van het leven op.
Wat heb je concreet op die markt geleerd? Als je nou terugkijkt van de periode naar de koffie tot de gordijnen.
Ja, nou, ik denk toch wel dat het belangrijkste daar is geweest, het opbouwen van de gunfactor. Hè? Dus echt ja, niet ervan uitgaan dat je een gunfactor in één keer krijgt. Maar dat je echt wel daar wat voor moet doen. Daar wel een lange relatie voor moet gaan bouwen. En heel belangrijk is dat je mensen niet gelijk in een hokje stopt. Want iemand in pak kan heel succesvol lijken, maar kan wel de grootste armoedzaaier, laat maar zeggen, van het land zijn. En dat leer je op de markt wel. Je leert heel snel dat je van die vooroordelen afstapt. Want op de markt loopt gewoon echt een afspiegeling van onze maatschappij. Hmm. En dat is heel interessant, want ik kwam in mijn latere jaren, laat maar zeggen, ook op school, ook in mijn begin van mijn carrière, kwam ik veel mensen tegen die mensen echt op basis van kleding, uiterlijk, auto's beoordeelden. En dat is echt de grootste fout die je kunt maken.
Waren de dingen waarvan je zegt van, nou weet je, voor het verloop van mijn carrière heb ik dat wel geleerd. Als in, dit was belangrijk voor mij van de markt. En dit wilde ik sowieso terugzien in mijn verdere carrière.
Ja, nou kijk, ik wilde eigenlijk vroeger graag altijd piloot worden. Ik denk dat ik al vanaf heel jongs af aan daar ook echt mee bezig was. Piloot of ja, ook wel ondernemer. Ik hield wel van handel. Op ieder feestje dan verzonnen mijn neefje en ik wel een spelletje waar we geld aan konden verdienen. Daar lieten we mensen gokken, laat maar zeggen. Of we verkochten gipsen beeldjes langs de deuren in de buurt. Dat soort geintjes. We waren altijd wel bezig met geld verdienen. Maar ik wilde eigenlijk graag piloot worden. En waarom weet ik niet. Misschien was dat ook wel een status dingetje toen ik heel jong was. Hè? Pak, de wereld over. Ja, het zijn toch allemaal dingen die met status te maken hebben. Daar ben ik ook heel lang mee bezig geweest. Ook na mijn HAVO wilde ik toch echt die vliegeniersopleiding gaan doen. En toch ergens heb ik die keuze niet gemaakt. Punt 1, omdat er was heel weinig werkgelegenheid in die tijd. Het werd al voorzien dat er weinig piloten nodig waren in de jaren daarna. Dus er werd mij ook geadviseerd van, ga wat anders doen. Ga eens een diploma halen. Maar ik denk ook dat ik door die markt al heel snel in aanraking kwam met handel, met het vrije leven, met het ondernemen. Mm-hmm. Dat ik toch ergens in mijn hoofd al wel de keuze maakte van, joh, dat past veel meer bij mij. Niet in een ritme leven, niet in een vast stramien leven. Lekker praten met mensen, informatie eruit halen, iets teruggeven. Hm. Ik denk dat ik daardoor wel op de markt echt wel gevormd ben, laat maar zeggen, in het ondernemen en in het zaken doen en het opbouwen van zo'n gunfactor, laat maar zeggen. En mensen meekrijgen in jouw verhaal.
Jouw naam zal de rest van je leven gekoppeld zijn aan drukwerkdeal, denk ik.
Ja.
Als ik interviews daarover teruglees of luister of kijk, dan komt telkens dat verhaal van die zolderkamer weer naar boven.
Nou, kijk, mijn broer die had een bedrijf in websites. Dat deed hij met een aantal studenten samen ook. Dus dat keek ik wel eens van hem af, hoe je een website moest bouwen. Dus ik verkocht op de markt aan alle marktkoopmensen websites. En die bouwde ik inderdaad vanaf mijn slaapkamertje, mijn zolderkamertje, bouwde ik voor die marktkoopmensen websites. Nou, op een gegeven moment zei mijn werkgever van, ik heb ook visitekaartjes nodig. We hadden net een winkel geopend. Hij wilde graag die winkel ook promoten op de markt. Dus hij stuurde mij op pad om visitekaartjes voor hem te gaan halen. Ja, en die visitekaartjes kon ik zelf maken op mijn zolderkamertje. Want als je websites kan maken, dan kun je ook drukwerk maken. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ging naar een lokale drukker. Ik wilde daar wat visitekaartjes weghalen. Alleen het bleek dat het erg lastig was om bij zo'n drukker interessant gevonden te worden. Want ik was een jaar of 18. Ik was een snotneus, maar ik werd behandeld als een nog veel grotere snotneus. Nou, het stuitte mij erg tegen de borst.
Wat gebeurde er dan?
Nou, ik werd gewoon niet echt binnengehaald. Ik kwam bij een lokale drukker binnen en daar zat iemand achterover in zijn stoel. Die kwam niet naar voren, stelde geen vragen. Ik moest hem vragen wat visitekaartje kostte. Daar kreeg ik direct een antwoord op dat het ongeveer €120 ging kosten. Ik vroeg, joh, hoe gaat het dan? Ik kreeg te horen, je moet een USB-stick inleveren. Kun je ze volgende week ophalen? En dat was de informatie die ik meekreeg. 3 zinnen. Maar het was niet van, joh, wat doe je? Waar kom je vandaan? Heb je nog meer drukwerk nodig? Joh, sta je op de markt? Wat leuk. Dan heb je ook vast grote platen achter de kraam hangen. Hè, met informatie op. Die kunnen wij ook maken. Helemaal niks. En zo was ik niet opgevoed. Dus dat stuitte me tegen de borst. Ik ging naar een andere drukker toe. Dat gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Er was geen attentie voor mij als hele kleine klant. En zo voelde ik me ook echt. En toen dacht ik, ja, dit kan niet waar wezen. Ik werd ook heel onzeker, werd ik ervan. En toen ben ik een mailtje gaan sturen. Gewoon naar 800 e-mailadressen die ik online kon vinden van drukkerijen. Wat kosten visitekaartjes? En in de dagen daarna kreeg ik al die offertes binnen. En er zat 1 hele goedkope drukkerij tussen, die ook nog eens een keer heel erg geïnteresseerd was. Mij heel veel vragen stelde, mij zelfs uitnodigde in Zuid-Duitsland om te komen kijken. Ja, dat vond ik natuurlijk super spannend. Dus ik ben met mijn busje naar Duitsland toe gereden. Ik reed in zo'n Ford Courier, zo'n heel oud busje. Die had ik gekocht voor mijn centjes waar ik, laat maar zeggen, de websites voor maakte. En zo was ik echt al een klein bedrijfje aan het bouwen naast mijn werk op de markt en naast mijn studie. En die drukker leerde mij eigenlijk het massa is kassa, het verzamelen van drukwerk, het combineren van klanten op 1 drukvel. Je pers maar 1 keer aanzetten voor heel veel klanten tegelijk in plaats van voor al die klanten je pers continu opstarten. Ja, dat was zo interessant. Alleen hij legde mij ook uit dat het 6 weken duurde om heel veel dezelfde klanten binnen te halen. En toen dacht ik, hier gaat het verkeerd, want het was de tijd 2005 dat internet echt in opkomst was. Ik denk, dit moet je op internet zetten. Als je lage prijzen hebt en je hebt veel klanten nodig, ja, die begeven zich wel op het internet. En zo begonnen we met drukwerkdeal.nl in 2005.
Maar dat klinkt als een enorme stap binnen best wel korte tijd. Want eigenlijk jouw grote bron van inspiratie kwam dus uit Duitsland. Vanaf het moment dat jij dus die visitekaartjes wilde gaan maken. Op een gegeven moment een schakeling gemaakt ergens in je hoofd van oké, maar dit moet ik gaan doen.
Ja, nou, ik was natuurlijk altijd al wel op zoek naar handel. Hoor. Ik deed een studie small business en retail management. Daar hoefde ik bijna niet voor naar school toe. Dat was veel projecten doen bij bedrijven en daar moest je punten op laten aftekenen. Nou, ik deed veel op de markt. Ik werkte echt 3-4 dagen in de week de uren die ik over had, laat maar zeggen, op de markt. Omdat ik dat gewoon een hele bijzondere wereld vond. Omdat ik daar met heel veel mensen in contact kwam die mij verder konden brengen, die mij op ideeën brachten en die mij continu een stukje verder op het idee bracht van je moet gaan ondernemen, je moet iets voor jezelf gaan doen. Maar wat dan? Maar wat dan? Maar wat dan? Iedere dag ging dat maar wat dan door mijn hoofd heen. Ja, en op een gegeven moment kom je bij de drukwerk en denk je, ja, maar ieder bedrijf heeft drukwerk nodig. Als ik dit niet pak, dan ben ik echt gek. En dat is het mooie ook aan drukwerk. Je kunt bij ieder bedrijf naar binnen stappen. Als je ergens naar buiten gaat zonder dat je handel doet, dan heb je je verhaal niet goed verteld. Dan heb je de gunfactor niet gekregen. Dan klopt er iets niet aan jouw eigen voorkomen. Want het bedrijf heeft tenslotte drukwerk.
Ja.
Dus ja, en dat maakt het heel leuk. Je kunt jezelf heel scherp houden dat bij iedere klant waar het je niet gelukt is, je iets aan je verhaal moet gaan bijsleutelen.
Bijzonder, hè? Het ding is namelijk, ik vind drukwerk helemaal niet sexy. Nee, dus als je een jong persoon bent en je komt net van school af, je bent ergens mee bezig. Drukwerk?
Ja.
Visitekaartjes?
Ja.
Maar de manier waarop je het aangepakt hebt, de innovatie erachter, het naar het internet brengen, dat is misschien juist wel heel sexy en heel erg spannend, om het zo maar te zeggen. Hoe heb je die rit ervaren?
Nou, dat is wel een leuke vraag. Kijk, dat klopt, hè. Vooral in de beginjaren dat we met drukwerkdeal begonnen, werd dat ook altijd gezegd. Ah, daar kun je toch geen geld aan verdienen. Op een verjaardag, bij wijze van spreken, was je over je bedrijf. Dan keek iedereen de andere kant op. Tot het moment dat ik mijn bedrijf verkocht, hè, toen keek iedereen mij wel aan op die verjaardag. Hè.
Dan gaan ze je allemaal in één keer appen. Ken je me nog van die verjaardag? Ja, joh,
maar dat is grappig. Kijk, drukwerk lijkt geen sexy product. Maar drukwerk is een ongelooflijk mooi product. Want drukwerk is emotie. Het moment dat jij een doos openmaakt en er zit iets in van jouzelf, met jouw foto erop of een foto van je kinderen, dan gaat daar een absoluut moment van trots door je lichaam heen. En die trots, die moeten wij verkopen. Die moeten wij met twee handen aangrapen en die moeten wij verpakken. En in onze wereld is nog heel veel te verbeteren, hoor, want dat stukje beleving van drukwerk, dat herkent bijna niemand. En ook niet de verkopende partijen. Daar moeten wij iets mee doen. En dat is wat we in print.com proberen te stoppen. Wij proberen veel dieper in te gaan op die klantrelatie, op die emotie van print, laat maar zeggen. Om te kijken van hoe kunnen we mensen nou echt diep van binnen raken, dat ze dat product drukwerk ja, echt gaan erkennen als toch wel een sexy product.
Want dat is nu print.com. Drukwerkdeal werd een succes. Op een gegeven moment werd dat zo'n groot succes dat jij besloten hebt om de boel te verkopen. Waarom?
Nou, er waren wat dingen gebeurd. Ik ben in 2005 samen met de Compagnon het bedrijf gaan uitbouwen. Nou, dat was een hele mooie tijd samen. Tot 2010 hebben we dat samen in de stijgers gezet. Dat groeide ook enorm hard. Hij nam daarna afscheid, omdat hij andere dingen wilde gaan doen. Hij had ook wat meer moeite met de groei dan ik dat had. Dat was een goede keuze, alleen dat raakt je wel, want je bent wel toch emotioneel behoorlijk aan elkaar verbonden. Je hebt een hele intense vriendschap opgebouwd, je bent gezamenlijk gaan ondernemen, we hebben de wereld rondgereisd, we waren dag en nacht met elkaar op pad. Ja, en dat raak je dan toch wel als een van de twee stopt, dus daar is wel een stukje van mijn passie, laat maar zeggen, verloren gegaan. Dat was rond 2012 dat ik hem uitkocht. Ik moest nog naar de bank toe voor een enorme lening om hem uit te betalen. Dat vond ik heel spannend, dat we in één keer een bedrijf kregen met een behoorlijke financiering. Nou, ik was toen een jaar of 27, dus dat waren bedragen die je normale 27-jarige, laat maar zeggen, niet hoeft af te sluiten. En daarin voelde ik mij heel erg jong. En dat voelde niet goed. Ik werd daar angstig van, wil ik niet direct zeggen, maar ik werd er wel onzeker van. En de lening en het moment van het afscheid nemen van elkaar. Het was allemaal gewoon alles wat bij elkaar kwam. Plus dat er gewoon veel interesse voor ons bedrijf was. Dat ik besloot van, joh, luister, ik kan dit blijven doen. En ik kom vast wel weer door die tijd heen die ik nu als lastig ervaar. Maar ik kan ook mijn kindje echt de wijde wereld insturen. Aan een grote partij overhandigen die sowieso de continuïteit aan mijn medewerkers kan bieden de komende jaren. Die ook nog eens het bedrijf internationaal op de kaart zetten. Want dat was echt ons groot doel. Ons grote droom was om gewoon in ieder geval een Europese speler van te maken. We waren in Nederland en België ook erg succesvol, maar we wilden verder dan die landen. Ja, en toen kwam Vistaprint langs. Ja, dat was gewoon de kans van mijn leven. Ik kon aanhaken bij een internationale partij. Ze zaten met allerlei kantoren in allerlei landen. Dus we konden ook plug and play, laat maar zeggen, land naar land gaan veroveren. Ze hadden een enorme productielocatie in Venlo waar wij op aan konden haken. Veel verstand van productie ook, waar wij nou net, laat maar zeggen, de stukjes misten aan onze kant. Dus het was een enorme win-win situatie. Zij wilden graag van ons leren, wij wilden graag van hun leren. Het was gewoon een hele mooie deal op dat moment, laat maar zeggen, voor mij. Om het bedrijf gewoon vastigheid te geven, continuïteit te bieden. Om mijn medewerkers de ambities te kunnen laten waarmaken die in het bedrijf zaten.
Hmm.
Ja, en ja, die keuze was alles bepalend op dat moment.
Dus die keuze heb je gemaakt. Dat geeft dan misschien een soort van opluchting. Hoe voelde je je, laten we zeggen, de eerste week nadat je dat ondertekend had? Want je hebt nog een jaar heb je daar nog gewerkt, maar dan is het bedrijf niet meer van jou. Hoe was dat gevoel?
Nou, dat gevoel was wel goed. Kijk, want drukwerk is niet zomaar een product wat je uit het schap trekt. Hè? Wij hebben geen, wij verkopen geen, laten we zeggen, tv die we uit een schap trekken en hem naar de klant toe sturen. Wij verkopen papier. Mm-hmm. Papier krijgen we binnen. Dat moeten we vies maken met inkt. Dat mm-hmm. moeten we vouwen, rillen, allerlei bewerkingen geven. Netjes inpakken en naar de klant sturen. Dat heeft zoveel mensenhandjes, laat maar zeggen, nodig voordat het eindproduct bij de klant voor de deur staat. Met al die mensenhandjes komt ook een enorme verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Er kan veel misgaan in het proces. Maar het is ook enorm kapitaalintensief. Want waar de machines staan, we hadden een grote fabriek hier in Deventer. Twee zelfs. Ja, hoe meer we groeiden, hoe meer machines ik moest blijven aanschaffen, hoe meer leningen ik moest blijven afsluiten. Mm. Die verantwoordelijkheid werd mij gewoon op een gegeven moment, te veel wil ik niet zeggen, maar die kwam wel heftig binnen.
Mm. Ik kan het zeggen, want je bent ondernemer, dit is toch wat je wil. Je vertelde, je had de droom om Europees te gaan. Ik zoek meer naar het punt waarvan jij dan dacht van, nee, maar dat is eigenlijk niet wat ik wil. Dan blijkbaar.
Nee, dat punt was er niet echt. Het was gewoon alles bij elkaar, wat gewoon even bij elkaar kwam. En waar ik van dacht van, joh, hè, is dit nou waar ik sterk in ben mm-hmm. op dit moment?
Mm-hmm.
Sta ik in mijn kracht om op dit moment het bedrijf te bieden wat het nodig heeft? En dat is heel stevig investeren, mm-hmm. heel veel risico nemen, heel veel lef tonen mm-hmm. en heel sterk voor die groep staan. Mm-hmm. Maar ik was op dat moment gewoon niet heel sterk door alles wat er gebeurd was. En dat voelde voor mij gewoon niet goed om daar nog een paar jaar mee door te gaan. Want er zit ook veel risico aan. Wij waren binnen no time, hadden wij van, laat maar zeggen, 3 concurrenten in Europa, hadden we er 900.
Zo.
Ja, we hadden wel echt een hele competitieve markt waar we in zaten. Dus je moet wel keuzes maken die ook echt, nou ja, niet alleen voor mijn 200 medewerkers alles bepalend zijn, maar ook voor het bedrijf en voor de competitie, voor mijn leveranciers waar we mee werkten, gewoon van ontzettend belang waren. We waren een grote klant voor heel veel leveranciers.
Dan is die deal gemaakt. Dan krijg je heel veel geld. En heel veel mensen zullen denken, ah, dan word je pas echt gelukkig. Ik denk dat mensen, dat mensen überhaupt, als ze van jou horen of als ze jouw verhaal horen, dan denken ze, oh, fantastisch, als je dat bereikt hebt in je leven, dan that's it. Hoe werkt dat? Als je het gezin waar je uitkomt, je vader was vrachtwagenchauffeur, elk dubbeltje om moeten draaien, je bouwt iets op, je verkoopt iets, je krijgt ergens heel veel geld voor en het is er in één keer allemaal.
Ja. Nou, dat voelt goed. Ik bedoel, de eerste dagen voelde dat heel goed. Dat klinkt gekscherend. Maar dat was echt een gevoel wat een paar dagen nadat ik de handtekening zette aanwezig was. Vrijheid, hè? Ik bedoel, als je geld hebt, heb je een bepaalde vrijheid. Dan kun je een hoop dingen kopen. Vrijheid dat ik de verantwoordelijkheden kwijt was. Dat voelde vooral heel goed, hè? Dat ik gewoon even kon zeggen van, joh, luister, het komt allemaal goed. Er zit een grote club achter. Er zitten hele wijze mensen achter. Ik hoef er even niet over na te denken. Maar die vrijheid was na een paar dagen al weg. Want uiteindelijk verval je weer in dat je keihard aan het werk gaat voor die grote club. Want ik moest nog even blijven een tijdje. Dus ik was gewoon weer bezig met mijn werk waar ik altijd mee bezig was. Je krijgt hele andere zorgen. Want je moet ook op je geld gaan letten. Je moet het gaan beleggen. Je moet er goede, slimme dingen mee doen. Er gingen banken failliet. Er gebeurden allerlei gekke dingen in de wereld. Waardoor je daar ook weer een zorg erbij kreeg.
Mm-hmm.
Plus, het zat helemaal niet in mij om te gaan rusten. Ik had helemaal geen zin om vakantie te nemen. En ik had helemaal geen zin om ergens voor me uit te gaan staren en na te denken over hoeveel geld ik had in mooie auto's kopen en weet ik veel wat allemaal.
Waarom niet? Omdat je het niet gewend was om ver op vakantie te gaan? Of omdat je het nooit geprobeerd had?
Nee, omdat ik gewoon echt wel heel erg gedreven ben. En gedrevenheid zit hem in dingen afmaken, in doelen halen, in dingen overwinnen. Continu, laat maar zeggen, voor jezelf een lat hoger leggen.
Mm-hmm.
En continu ook gewoon die overwinning voor jezelf weten te voelen. En die overwinning zat voor mij echt niet in geld.
Hm.
Die overwinning zat hem voor mij wel in het pieken met je orderlijn. Een blije medewerker, een feestje geven voor je mensen. Waar ze de volgende dag van zeggen, joh, dit vergeten we nooit meer. Hm. Een klant die een taart opstuurt met, wauw, dit is een ervaring die ik nooit ga vergeten. Daar zaten voor mij die geluksmomenten in. En helemaal niet in het geld.
Had je dat kunnen blijven doen onder drukwerkdeal? Want je hebt ongeveer nog een jaartje gewerkt. Ja. Waarom ben je niet gewoon voor de baas blijven werken?
Nou, omdat ik toch wel weer wilde pionieren. Ik wilde weer dingen gaan proberen van nul af aan. Weer in het diepe springen. Weer echt met klanten bezig zijn in gesprek. Weer met de medewerkers producten ontwikkelen. Echt weer helemaal vanaf de onderkant. En ik merkte dat mijn functie wel echt veranderde in die zin. Dat was die in de 10 jaar die ik binnen Druk Bedeel heb gewerkt, laat me zeggen, ook al. Ik was een manager, een directeur, een ondernemer, geeft een naam.
Ja.
Maar ik wil, of geen ondernemer, maar ik wilde juist echt ondernemen.
Grappig dat je dat zegt, want ik zat net te denken aan een interview wat je gegeven hebt, waarin je zei, ik wil geen bestuurder zijn, ik wil geen directeur zijn, ik wil een ondernemer zijn.
Ja, en dat was ik eigenlijk bij Druk Bedeel al niet meer. In de tijd al niet meer dat ik het zelf had. Hè.
Mm.
Want het bedrijf had 200 man. We hadden wel een hele goede algemeen directeur die erop zat. Dat had ik ook niet voor niks gedaan. Die had het bedrijf volledig onder controle. Maar dat was ook echt mijn ding, om het over te laten aan hem. En om zelf weer met mijn mensen lekker bezig te zijn met productontwikkeling. Lekker bezig te zijn met klanten. Mm. Lekker bezig te zijn met hoe de sfeer in de groep is. Ertussen te zitten.
In plaats van denken aan, oh jongens, we hebben een hele grote schuld. We moeten dit nog betalen. Ja. Dat soort dingen. Dus eigenlijk binnen drukwerkdeal werden de randzaken, de verantwoordelijkheden je zo groot. Dat je eigenlijk het hele ondernemerschap, het pionieren, het nieuwe dingen ontdekken en kijken hoe we kunnen sleutelen. Dat weggedrukt werd.
Ja, daar had ik mezelf geen tijd meer voor gegund. Dus ik had mijn agenda vol laten zetten met allerlei afspraken. Ik was de hele dagen in de weer en ik was de hele dagen met mensen koffie aan het drinken. Maar ik was eigenlijk niet meer bezig met klant, met medewerker, met product.
Hmm.
En dat wilde ik weer echt terug. En voor mij paste dat het beste in een vorm dat ik afscheid zou nemen van wat ik had.
Hmm.
En dat ik gewoon eens opnieuw zou beginnen en zou kijken van, joh, hè, wat is er nog meer na Druk Bedeel?
Wat was er tot wat je nu doet? Wat was er na drukwerkdeal? Wat heb je in die tijd gedaan? Wat heb je ontdekt? Want ik heb gehoord dat je hebt bepaalde investeringen gedaan. Daar weet je soms gelukkig van, maar soms ook doodongelukkig van.
Ja, nee, ik ben... Kijk, er komt een maandag aan, dan hoef je niet meer naar je werk. Dus dan kom je thuis te zitten en dan denk je van, hey, deze keer rijd ik niet naar Deventer. Hoef ik niet het bedrijfsfonds binnen te lopen. Heb ik geen 200 collega's meer. Dat was een hele rare maandag. Ja. Dat was die eerste dag dat ik eigenlijk werkloos was, laten we zeggen. En dat was heel vreemd. Want ik had naast Druk Bedeel helemaal niks. Druk Bedeel was gewoon mijn leven geworden. Joh. Dat is mijn grootste passie. Mijn vriendin moest gewoon werken. Die had ook gewoon haar baan. Mijn ouders waren aan het werk. Mijn vrienden waren aan het werk. Mijn familie was aan het werk. Dus op zo'n maandag denk je echt van, ja, maar wat ga ik nou doen eigenlijk? En dan merk je pas hoe belangrijk het is om ook een doel te hebben. Om ook een passie te hebben. Nou, daar ga je dan naar op zoek. Al snel kom je erachter dat je daar best wel ongelukkig van wordt. Hè, als je niet echt een drijfveer hebt, laat maar zeggen. Dus dan komen er wat mensen op je af. Die hebben natuurlijk gelezen dat je geld hebt. Dat werd groots uitgemeten in alle bladen. En dan ga je wat investeren hier en daar. Want dan hoor je weer ergens bij. Dan ga je niet zozeer investeren op het idee, maar investeren op die mensen. Dan denk je, oh, dat zijn leuke gasten. Ik hoor weer ergens bij. Ik heb weer een doel. Ik rijd daar iedere dag naartoe. Nou, dat blijkt al gauw een illusie te zijn. Want ik noem het ook de emotionele investeringen. Dat zijn niet de meest verstandige investeringen geweest. Daar heb ik meer geld aan verloren dan ik eraan gewonnen heb. Maar wel heel veel van geleerd. Want in die tijd leerde ik dat ik geen investeerder was. Want investeren is managen. Investeren is spreadsheets in de gaten houden, is adviseren. En dat waren nou net precies de dingen die ik niet meer wilde. Die ik bij Druk Bedeel ook achter me probeerde te laten. Ik wilde pionieren, ik wilde met klanten bezig zijn. 100% op de box zitten, meedoen. Ik moest gewoon weer gaan ondernemen. Dus ik heb denk ik een kleine 3 jaar als investeerder het hele land doorgereden. Met iedere dag een lege brandstoftank, maar net zo goed iedere dag een leeg energielevel. Dat was gewoon helemaal op.
Hmm. Hoe kwam je dan thuis?
Nou, gewoon moe. Gewoon verbitterd ook. Gewoon moe, zeurderig. Dat ik ook echt dacht van, ja, maar ik ken mezelf helemaal niet zo. Ik ben altijd enthousiast. Ik zat altijd vol ideeën. En toch wekenlang gewoon teleurgesteld over mezelf, over de dingen die ik meemaakte.
Je bent alleen maar op je geld aan het passen. En dat kijken of het groeit of niet.
Dat geld was ik al helemaal niet meer bezig. Nee, dat weet je.
Maar dat investeerde je toch?
Ja, maar het grappige is dat ik bij iedere investering die ik deed, dat ik eigenlijk voor mijn gevoel afscheid nam van het geld. Zo weinig was ik bezig met het geld. Ik wilde alleen weer ergens bij horen. Ik wilde weer ergens meedoen. En ik was veel meer gedreven op iets halen met elkaar. Een doel vaststellen met je mensen en dat doel ook halen, laat maar zeggen. Dus die gedrevenheid zat hem helemaal niet in dat geld. En toen dacht ik ook, ik moet hier heel gauw mee stoppen. Want ik verlies hier meer geld dan ik ga winnen. Tuurlijk heb ik ook goede investeringen gedaan. Ik heb me aangesloten bij fondsen. Ik heb ook rationele dingen gedaan. Maar dat was een fase daarna. Dus ik ben mijn investeringen eigenlijk, laat maar zeggen, ik ben afscheid gaan nemen van bepaalde investeringen. Andere investeringen heb ik ondergebracht in fondsen. Of ik ben gaan participeren in fondsen. Daar wel betrokken bij geweest ook in de begintijd. En dat was veel verstandiger. En toen weer op zoek gegaan naar het nieuwe ondernemersidee, laat maar zeggen, voor mezelf.
Ja. Toen ik hoorde dat jij van Drukwerkdeal na die periode op een gegeven moment print.com gekocht hebt en daar iets mee wilde gaan doen, toen dacht ik van, ik zal die heimwee gehad hebben. Wat zit hier achter? Want ook als ik je verhaal hoor over Drukwerkdeal, drukwerk en dan print.com, ik dacht, Marco, je gaat nou weer precies hetzelfde doen als wat je al gedaan hebt. Dat zullen heel veel mensen gezegd hebben. Leg mij eens even uit, wat is het daadwerkelijke verschil van het, bijvoorbeeld het traject, van het verschil tussen het opzetten van Drukwerkdeal en print.com, waar je nu achter zit?
Het heeft twee kanten, dit verhaal. Punt 1, ik had nog echt een binding met de markt. Ik kreeg nog vaak berichtjes van klanten. Ik kreeg nog vaak berichtjes van medewerkers. Ik stond nog echt met twee voeten voor mijn gevoel in die markt. Ik snapte die markt nog steeds. Ik had na de jaren dat ik uit Drukwerkdeal ben gestapt nooit het gevoel dat ik de markt niet meer begreep, of dat de markt heel snel aan het veranderen was. En dan blijf je eigenlijk altijd met een schuin oog meekijken. Wat gebeurt er? Hè? Wie doet wat? En dat voelde nooit goed. Dan zag ik altijd dingen die er gebeurden in de markt waar ik van dacht, jemig, waarom doen anderen het niet zo? Toen kwam ik in aanraking met de domeinnaam print.com. Nou ja, ik geloof gewoon heilig in het feit dat domeinnamen het nieuwe vastgoed van de toekomst zijn. Want gebouwen zijn natuurlijk prachtig, winkelpanden zijn hartstikke mooi. Maar de jeugd van tegenwoordig groeit volledig op met iPads, tablets, laptops, online bestellen. Ja, winkelpanden en de jeugd van tegenwoordig, dat is al een hele moeilijke schakel, laat maar zeggen. Waarbij die domeinnamen en zeker de .com domeinnamen steeds schaarser worden, want alle goede namen zijn vastgelegd. En daar beweegt toch heel langzaam het grootste koopgedrag, of heel langzaam, daar beweegt het koopgedrag gewoon meer en meer naartoe. Dus ik geloofde erin dat ik sowieso mijn geld niet te veel in vastgoed stenen moest vastleggen, maar dat ik ook goede domeinnamen moest gaan beheren. Nou ja, print.com, de naam zegt alles natuurlijk, in welke markt we zitten. Korter in deze markt ga je het niet vinden. Het was een naam waarvan ik dacht van, hier durf ik wel op in te zetten. En dat heb ik gedaan. Nog zonder plan. Want ik kocht die domeinnaam ergens in de zomer van 2017. Zonder erover na te denken wat we mee wilden. Tuurlijk, die markt die bleef mij kietelen, laat maar zeggen. Maar ik had nog geen vast omlijnd plan. Ik had nog geen mensen om me heen waar ik mee dacht van, hier gaan we het mee doen. Nou, dat was echt een geluksmoment, want dat was niet makkelijk om die domeinnaam in handen te krijgen. Sterker nog, die man die hem aan mij verkocht, die zei heel duidelijk tegen mij, ik verkoop hem alleen aan je als je er ook echt wat mee gaat doen. Ik wil hebben dat het moet geen trading worden. Het moet geen handelswaar worden. De domeinnaam moet niet weer doorverkocht worden. Dan moet je er ook wat mee gaan doen. Ja. En toen ik hem uitlegde dat ik uit de markt kwam en dat ik wel het plan had om weer in die markt wat te gaan doen, maar echt op een andere manier en daar ook mijn geld in wilde investeren. Ja, dat vond hij ook prachtig. Hij was een investeerder. Dat begreep hij. Dat voelde hij met me mee. Dus hij maakte die deal met mij. Ik maakte die deal met hem. Ik kreeg die domeinnaam op mijn naam. En toen lekte al heel snel uit dat ik de domeinnaam had gekocht. En dat was fout. Want voordat ik het wist, schreven alle bladen Marco Arning terug in de markt met print.com. Maar we hadden helemaal geen plan. Wat moest ik vertellen? Ik kon helemaal niks. Ik wist helemaal nog niet waar we naartoe moesten. Welk deel van de markt we gingen pakken. Het zou geen kopie van mijn oude bedrijf moeten worden. Want dat was nou net wat ik niet wilde. Dus wat ga je dan vertellen in de markt? Dus ik moest eigenlijk heel snel een team van mensen om me heen verzamelen. Met wie we in ieder geval een verhaal konden gaan creëren. Dat deed ik. Ik nam jonge mensen aan. Mensen die niet uit de markt kwamen. Mensen die anders dachten. Mensen die heel anders over internet denken als mijn generatie. Want ja, die kunnen nog echt out of the box denken. De enige reden dat Drukwerkdeal in 2005 zo'n enorm succes was, was omdat we geen enkel greintje verstand van de markt hadden. We deden de dingen echt op een hele andere manier dan dat iemand uit de markt dat zou doen. Dus ik dacht, daar moet ik mee beginnen om weer jonge mensen om me heen te halen. Dat hebben we gedaan. Toen zijn we met die mensen, met die jonge mensen een businessmodel gaan maken. Dat hebben we geco-creëerd, laat maar zeggen. En daarbij heb ik die jonge mensen die geen verstand van deze markt hebben, echt eigenlijk gezegd van, maken jullie nou eens een businessmodel voor deze markt? Hoe kijken jullie naar de printmarkt in de toekomst? Nou, daar kwamen hele interessante dingen uit. Daarbij heb ik mijn eigen dingen een beetje neergelegd. Nou, daar hebben we gezamenlijk een super gaaf businessmodel van gemaakt. Dat zijn we gaan pitchen in de markt ook. We hebben op Valentijnsdag 2018 100 klanten die zich bij, of potentiële klanten die zich bij ons hadden ingeschreven op de website van, wij willen zaken met je doen, hebben we uitgenodigd. En we hebben tegen hun gezegd, creëren jullie nou eens een businessmodel voor print.com. Nou, dat hebben we naast elkaar gelegd, dat hebben we laten overlappen. En zo hebben we samen eigenlijk in de combinatie van de print.com mensen en de klant het businessmodel voor print.com gecreëerd. Dat heeft bijna 3/4 jaar geduurd. 2018, Valentijnsdag, zijn we gaan bouwen. Nadat we het met die klanten dus eigenlijk gecreëerd en gevalideerd hadden. En in september 2018 online gekomen. Ja, dat was een mega avontuur. Heel erg moeilijk voor mij. Want als je van iets vandaan komt met een enorme schaalgrootte en je moet opnieuw beginnen. Ja, dat is ook lastig. Mm-hmm. Daar heeft mij heel wat slapeloze nachten gekost. Dat ik dacht van, wil ik dit nou echt zo graag? Hè? Waarom doe ik dit? Waarom begin je weer met nul in zo'n competitieve markt? Weet je hoeveel geld je dit gaat kosten? We waren al ruim een jaar bezig. Maar iedere keer zei dat stemmetje, laat maar zeggen, in mijn hoofd van, jongen, dit vind je toch leuk?
Mm-hmm.
Ja, dat vind ik ook heel erg leuk.
Want hoe kwam je thuis? Ik bedoel, je zorgen dan natuurlijk van, oké, gaat het lukken? Gaat het wat worden? Maar hoe kwam je thuis? Want we hadden het net over hoe je thuis kwam toen je, laat maar zeggen, die tijd dat je investeerde was.
Ja.
Het verschil, hoe zat het met je energielevels?
Ja, heel hoog energielevel. Vooral ook door de mensen om me heen. Want die gaven me ook energie. Want we zetten samen een droom neer, een ambitie neer. We hadden de ervaring. Maar we hadden ook juist niet de ervaring. En doordat je die niet-ervaring hebt, blijft alles spannend. Die jonge mensen die we aangetrokken hadden, ja, voor hun was alles heel erg spannend wat we gingen doen. Maar één ding was te verzekeren. We hadden een enorme ambitie erom er echt een groot merk van te maken. Ik bedoel, print.com is echt internationaal, de domeinnaam. Dus dat moeten we ook bouwen.
Ja.
En ook al gauw bleek dat die ambitie niet voor niets was. Want meer dan 50% van onze traffic komt uit Amerika en uit de UK. Dus dat zegt al wel dat die domeinnaam misschien wel een grotere ambitie heeft dan dat wij zelf hebben op dit moment. Want ja, Amerika, laat maar zeggen, kun je niet zomaar aan.
Nee.
Dus we zijn gaan bouwen, we zijn het gaan neerzetten. En de grootste spanning voor mij zat hem niet eens dat het geld kostte. We hebben al heel gauw een groot team om ons heen gebouwd om print.com te gaan bouwen. En de grootste spanning zit hem in eigenlijk dat iedereen heel veel van je verwacht. Want er werd veel over mij geschreven. Ik had natuurlijk een track record. Er werd met ontzettend grote ogen continu naar ons gekeken. En daar lag ik 's nachts van wakker. Dat ik dacht van, kunnen we wel voldoen aan al die aan de vraag van aan de verwachtingen van al die mensen. En daar word je heel erg nerveus van. Daar word je nog veel nerveuzer van dat het geld eigenlijk van je af.
Wat gaan ze van me vinden? Wat gaan ze van me denken als het niet slaagt?
Ja. 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 Want dat is mijn gedreven altijd geweest. Dingen laten slagen. Ik bedoel, het klinkt heel zwak, maar ik doe aan heel veel wedstrijden die ik toch niet kan winnen, doe ik al niet eens mee. Want dan vind ik zonde om mijn energie in te stoppen. Ik doe wel graag mee aan dingen waar ik van denk van, ik weet niet of ik daarin kan winnen, maar ik geef mezelf wel een kans. En zo zien we print.com ook. We hoeven niet per se te winnen, maar we willen wel de kans in ieder geval hebben om te winnen.
Je had het net over dat je als jongen bij drukkerij kwam en dat ze je niet eens zagen staan.
Mm-hmm.
Hoe belangrijk is het om voor jou dan om gezien te worden? Want dat proef ik ook ergens.
Ik denk dat de meeste drang om te winnen. Het is niet echt winnen. Hè. Ik hoef niet per se een wedstrijd te winnen, maar je wil meedoen. Mm-hmm. Kijk, als jij een wedstrijd verliest met 11-0, dan heb je verloren. Maar als jij een wedstrijd verliest met 2-0, heb jij niet verloren. Heb je gewoon een goede wedstrijd gespeeld. En zo geldt concurrentie ook. Hè. Het is competitie. Je speelt met elkaar in een bepaalde competitie. Je hebt een plek 1, je hebt een plek 18. En als het goed is, word je iedere keer een stukje beter als je tegen elkaar speelt. En kom je iedere keer wat hoger als je van onderaf moet komen, zoals wij dat moeten.
Ja.
Die drang om mee te doen en om in ieder geval in de top te eindigen, want dat is het, die komt van jongs af aan. Omdat ik gewoon, ik was wel vrij onzeker. Hè? Ik had wat rossig haar. Ik was niet best in voetballen, sterker nog. Ik kon eigenlijk helemaal niet voetballen. Dat zijn toch dingen waar het als je jong bent heel erg om gaat. Om sport, om uiterlijk. We kennen allemaal de verhalen over pesten. Dat heeft vaak toch met prestaties te maken, met hoe je eruit ziet. Het is niet dat ik gepest werd, maar ik wilde wel graag meedoen. En daar had ik soms moeite mee, omdat ik er toch wat anders uitzag. Het voetballen me niet goed verging. Noem maar op. Ik had niet de rijkste ouders. Dus je moet jezelf ergens gaan profileren. En ik merkte dat ik goed was in sociaal contact. Ik kon ook wel redelijk makkelijk leren. En dat zijn dat de dingen waar je wat mee moet gaan doen. En in de rest van je leven, laat maar zeggen, blijf je toch een bepaalde drang hebben om de dingen te zoeken waarin jij je kan profileren ten opzichte van waar anderen zich profileren. En dat is voor mij het ondernemen geworden, laat maar zeggen.
En de wedstrijd waar je nu in zit met print.com, wat is de stand op dit moment?
Nou, wij zijn nu vanaf september vorig jaar, laat maar zeggen, online. We groeien behoorlijk hard. We hebben een hele duidelijke groeilijn voor onszelf uitgestippeld. En die halen we. Sterker nog, daar zitten we continu boven. Daar zijn we heel erg trots op. Anderzijds proberen we er ook niet te veel boven te komen. Want dan kunnen we niet de aandacht aan de klanten en aan de mensen hier intern blijven geven die we zouden moeten geven. Want we hebben een gesloten portal gebouwd. Dat is niet voor niks. Dan kunnen we het ook blijven managen wat we toelaten.
Ja, je moet je aanmelden voor de duidelijkheid. Hè?
Ja, je moet je aanmelden. We hebben echt een stukje marktsegment gepakt, laat maar zeggen. Waarin wij vanuit het verleden wisten waar veel orders zaten, veel vraag zat, maar ook veel teleurstelling zat. En dat noemen wij het professional marktsegment. Dus je hebt het MKB in Nederland. Maar de meeste MKB'ers worden bediend door reclamebureaus, drukkerijen, designers die voor hun eigenlijk het drukwerk maken, het opmaken van het bestand, maar ook uiteindelijk het drukwerk regelen. En op die doelgroep richten wij ons. Dus wij zeggen eigenlijk van, die professional die kan bij ons bestellen. Die heeft ook veel orders te vergeven. Maar die willen we ook professioneel bedienen. Dus dat betekent ook dat die meer aandacht van ons krijgt. Dat we echt een klantrelatie moeten gaan opbouwen. Dat we ook met vakjargon op onze site kunnen werken. Want dat snapt die professional ook. Dat we ook meer producten kunnen leveren die veel moeilijker zijn. Maar ja, als we niet aan de MKB'en leveren, maakt dat niet uit. Want de professional weet de moeilijkheden in ons productengamma wel. Dus we kunnen veel dieper gaan in ons assortiment. We kunnen meer aandacht aan de klant geven. En doordat het gesloten is, kunnen we die klant ook heel exclusief blijven bedienen. Waardoor hij niet het gevoel heeft dat die MKB'er ook ziet wat wij leveren, voor welke prijzen wij het leveren. En zodat die MKB ook niet direct weet waar hij zijn drukwerk vandaan haalt.
Mm-hmm.
En dat stukje marktsegment, laat maar zeggen, blijkt tot dusver een goede keuze. Dat willen we ook internationaal zo gaan uitbouwen. We gaan nog wel onze grenzen iets verleggen, laat maar zeggen. Maar we doen het in samenspraak met die klant. We blijven co-creëren. We hebben heel veel evenementen waarin we echt grote groepen klanten uitnodigen. En met hun het businessmodel steeds blijven veranderen.
Mm-hmm.
Waarin duidelijk de vraag gesteld wordt, hè, wat mis je in onze site aan functionaliteit, maar ook aan producten. Hoe moeten we veranderen? Waar zit jouw teleurstelling? Waar zit je geluksmomentje?
Hm.
Nou, en daar krijgen we hele nuttige informatie uit die evenementen. En op basis daarvan bouwen we hier met inmiddels bijna 40 mensen aan print.com.
En hoe ver kijk je vooruit? Want hoe lang ga je hier nog mee door? Op een gegeven moment komt er misschien ook een punt dat het internationaal wel heel erg hard aan de deur begint te kloppen. Dat Amerika zegt van, hey,
ja,
wij willen ook meedoen. Dan komt er misschien een grote investeerder die zegt, Marco, we moeten eens om de tafel gaan zitten.
Ja.
Je hebt eerder die grens voor jezelf getrokken bij drukwerkdeal. Ligt die grens nog op dezelfde plek? Of heb je zoiets van, nee, ik heb hiervan geleerd. Ik weet nu wel hoe ik langer op dit schip moet blijven. Laat ze maar komen. Hoe
zie je dat? Zeker. We hebben een hele andere verdeling. Ik zit wel heel duidelijk nu, laat maar zeggen, op een andere stoel in het bedrijf dan waar ik voorheen zat. Maar het blijft één ding gelden. Dat als de passie is verloren, dan moet je stoppen. Want als je ergens geen passie meer voor hebt, ga je er minder tijd in steken. Ga je er minder aandacht aan geven. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus als je het geen aandacht geeft, dan loopt het van je af. En net als in een echte liefdesrelatie, als jij je klanten een tijdje geen aandacht geeft, en dat is met je partner thuis ook zo, dan komt er iemand anders die aandacht wel geeft. Mm-hmm. En dan loopt het uit elkaar. Dat geldt hier ook zo. Dat geldt voor de mensen waar ik het samen mee doe. Dat geldt voor de klanten. Dat geldt voor het product. Als we er geen aandacht meer aan kunnen geven omdat de passie eraf is, dan moet je stoppen. Dan moet je keuze maken.
Vind ik heel resoluut. Dat heb ik ook ergens.
Ik heb ergens horen
zeggen over medewerkers. Bepaalde dingen die je dan niet zinden. Dan zeg je, als dat het geval is, dan moet je er vanaf.
Ja, maar hoeveel medewerkers werken wel niet ergens al 10 jaar... terwijl ze eigenlijk vanaf dag 1 al wisten dat het niet de plek was waar ze gelukkig zouden worden. Het is zo makkelijk om dingen te blijven doen waar je niet gelukkig voor wordt.
Mm-hmm.
Maar die gewoon in een soort van patroon, in een soort sleur, maar blijven doorgaan. Ik heb het gemerkt bij drukdeal dat ik op dat moment dat ik mijn bedrijf verkocht, gewoon echt de passie even kwijt was. Het is een goede keuze geweest dat ik het verkocht heb. Het is namelijk een ontzettend gezond bedrijf. Het is super mooi doorgegroeid. Ik ben daar heel erg trots op nog steeds vandaag de dag. Maar ik heb ook geleerd dat ik daarna mijn passie opnieuw gevonden heb.
Mm-hmm.
En dat ik met heel veel energie weer ergens aan begonnen ben. En dat ik daar gewoon ook wel echt een stuk gezonder van ben geworden. Weer een stuk gelukkiger van ben geworden. Een stuk leuker met de mensen weer om me heen omga. Want als je je passie verliest, word je ook verbitterd. Dan raak je ook verbitterd. Zo simpel is het.
Maar jij had een hele hoop geld gekregen toen je je bedrijf verkocht. Dus jij had in ieder geval een bepaalde zorg niet. Ik kan me voorstellen dat, stel nou jouw vader die op de vrachtwagen zat, die was op een gegeven moment klaar met zijn werk. Maar die had een gezin met kinderen, die had een vrouw.
Ja.
Dan kun je toch ook niet makkelijk zeggen, pa, stop er maar mee. Ga maar van de vrachtwagen af en kijk maar.
Die kant van de medaille hebben we natuurlijk ook gewoon gezien. Nee, maar zo werkt het ook niet. Hè? Als je meer geld hebt, krijg je andere zorgen. Ga je ook over andere beslissingen twijfelen. Ik bedoel, bij elke levensfase, bij elke manier van leven, arm of rijk, hoort, laat maar zeggen, een bepaalde beslissing. En wij hebben die andere kant van de medaille ook gezien. Want bij ons thuis was het precies zoals jij het schetst. Natuurlijk was mijn vader op een gegeven moment ook ongelukkig over de werk wat hij deed. Maar dan duurt het veel langer voordat je een stap kan nemen. Of überhaupt mag nemen.
Mm-hmm.
Dat hebben we gezien. Bij mij was het niet zozeer dat ik die stap zo resoluut neem. Maar ik ben er wel achter gekomen dat als je dingen zonder passie doet, dat je gewoon heel erg verbitterd raakt. En als je verbitterd raakt, dan nemen die mensen om jou heen die energie van jou over. En dan hou je heel weinig mensen om je heen over. En dat is het slechtste, laat maar zeggen, wat je kan overkomen. Op tijd keuzes maken waarmee je bezig bent en of je dat wel leuk vindt, is gewoon iets heel belangrijks. En dat zie je nu op middelbare scholen al. Ze zijn nu al bezig met, hè, waar sturen we een kind naartoe? Welke richting moet een kind uit? Maar eigenlijk kan zo'n kind daar amper over oordelen op die leeftijd. En dat maakt het best wel moeilijk. Want als je een verkeerde richting in gaat en daar levenslang voor krijgt, want zo is het uiteindelijk, dan kan dat je levenslang, laten we zeggen, beïnvloeden in hoe je met mensen omgaat. Hoe je met jezelf omgaat. Of je veel vriendschappen opbouwt. Het is allemaal bepalend met of je dingen met passie doet, ja of nee. En dat geluk zit er voor mij echt niet in geld. Want geloof me, als je geld hebt, krijg je hele andere zorgen. Je krijgt van heel veel mensen mailtjes. Van bedelmailtjes tot investeringsmailtjes. Weet ik veel wat op. Mensen zitten aan je geld te trekken. Je moet nadenken over wat wel kan, wat niet kan. Hoe je overkomt op mensen. Met wat voor auto je komt voorrijden bij een klant. Het geeft een hele andere dimensie aan de wereld. Tuurlijk, geld is makkelijk. Mm-hmm. Maar dat is ook echt voor mij het enige.
Wat zou je mensen mee willen geven die... op het punt staan misschien na een opleiding te beginnen met een carrière, op zoek zijn naar een baan en misschien wel heel veel opties hebben en twijfelen over wat ze moeten doen. Wat zou jij ze adviseren? Wat zijn nou echt voor jou essentiële dingen geweest in jouw carrière waarvan je zegt van oké, als ik opnieuw had kunnen beginnen en op het punt stond om een keuze te maken in mijn carrière, dan had ik dat sowieso op nummer 1 gezet en dat niet.
Ja. Dan moet je kiezen voor wat je echt gelukkig maakt. Ik heb denk ik ook te vaak... En dat doen alle jonge mensen en dat doen sowieso heel veel mensen. Je kiest vaak voor geld. Hoe vaak het wel niet gebeurt dat iemand, laat maar zeggen, een overstap wil maken naar een ander bedrijf. Zijn ontslag aankondigt binnen het bedrijf. Meer geld geboden krijgt en toch blijft. Dat is de grootste fout die je kunt maken. Want uiteindelijk bouw je dat geld ergens anders ook wel weer op. Mm-hmm. Geld is gewoon niet alles bepalend. En je merkt gewoon dat heel veel jonge mensen heel erg gedreven zijn op... hoeveel ga ik verdienen? Hoe rijk kan ik worden? Noem maar op. Daar moet je niet mee bezig zijn. Je moet echt bezig zijn met wat vind ik echt leuk. Want daar kun je echt goed in worden. En als je echt goed wordt, dan komt dat geld vanzelf erachteraan.
Deze podcastserie wordt je aangeboden door AVAS Software. Bij AVAS vinden ze het belangrijk dat iedere collega met veel plezier naar werk gaat en binnen het bedrijf zijn of haar doelen kan nastreven. Ben jij ook op zoek naar werkgeluk? Neem dan eens een kijkje op werkenbijavas.nl.